Klopt. 5Hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyber Defense.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
5, 4, 3, 2, 1, 0. And liftoff of our solar orbit and international collaboration to give us new images and a better understanding of our life-giving star.
Jawel. De zon geeft ons, zoals je die commentator net hoorde zeggen, het leven. Maar tegelijkertijd kan die ster allerlei technologie rond en op aarde compleet verstoren. Om beter te begrijpen waardoor dat komt, heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA samen met de NASA de Solar Orbiter die kant op gestuurd. Te gast heb ik hier Mark Kleinwold, astronoom en directeur van het Radboud Radiolab. Welkom.
Hallo.
En Joeri Nortier, collega bij de FD Media Groep en ruimtevaartenthousiast en expert. Hoi.
Hoi.
Mark, die Solar Orbiter, wat is het belangrijkste doel van de missie?
Nou, de Solar Orbiter die wil de delen van de zon bestuderen die we normaal gesproken niet zomaar kunnen zien. En dat zijn dan vooral de polen in dit geval. En er is nog heel veel niet bekend over de zon. Het is eigenlijk de ster die dichtst bij ons staat. En die moeten we natuurlijk heel goed bestuderen om goed te weten hoe alle andere sterren in het heelal precies werken. Maar er zijn nog steeds heel veel mysteries waar we niet zo goed weten hoe het werkt. Ja. En we denken dat rond die polen, als je dat gaat bestuderen, dat je dan daar misschien een nieuwe kijk op krijgt.
Ja, en als het gaat om de missie van die Solar Orbiter, dan wordt vaak die zonnewind of zonnevlammen, die wordt erbij gehaald. Of in elk geval de verstoringen die we hier op aarde daarvan kunnen krijgen.
Ja.
Is dat inderdaad de belangrijkste achtergrond van die zonde?
Nou, het is natuurlijk heel mooi als je de zon bestudeert. Dan zijn de wetenschappers vooral even geïnteresseerd in hoe die zon precies werkt. En het effect van de zon op de aarde is een belangrijke bijvangst, zo zou ik het willen zeggen.
Ja.
Maar als je de wetenschappers vraagt die hun eigen instrument aan boord hebben, die zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd in hun stukje wetenschap, wat veel meer over de zon gaat dan over het effect op aarde.
Dat verhaal over dat effect op aarde, dat is misschien makkelijker om de hele zaakje ermee te verkopen.
Nou ja, het raakt ons letterlijk. Dus dat is natuurlijk iets.
Zo is dat.
Ja.
Ja, dus daar gaan we het ook gewoon nu over hebben. Ja. Te meer omdat het anders moeilijker past in BNR Digitaal. dat fenomeen waar wij hier op aarde last van kunnen hebben, wat is dat precies?
Je moet je voorstellen, de zon is een hele grote bal met plasma. En die zendt af en toe heel veel straling uit. En verstoort het magneetveld van de aarde. Het zendt sowieso wel heel veel deeltjes uit ook.
Ja.
En normaal gesproken is het zo dat de aarde heeft zijn eigen magneetveld. En onze eigen atmosfeer. En die beschermt ons eigenlijk. Hè? Dus die activiteit van de zon, dat is al miljoenen jaren. Eigenlijk al 4,5 miljard jaar zo. Maar miljoenen jaren terwijl wij hier op aarde leven. En we leven dan nog steeds door. Dus dat gaat ons niet beïnvloeden. En dat komt dus door die atmosfeer en ons eigen magneetveld. Maar af en toe zijn de uitbarstingen op de zon, de zonnevlammen of wat je noemt coronal mass ejections, dat zijn hele grote explosies op de zon, die zijn zo energetisch, zijn zo zwaar, zeg maar, dat ze door dat magneetveld heen kunnen breken van de aarde en toch op aarde een effect hebben of een effect hebben op de satellieten en elektronica die we in een baan om de aarde hebben.
Ja. En een zichtbaar gevolg daarvan, als ik me niet vergis, is het noorderlicht. Hè? Dat heeft daar ook mee te maken.
Ja, het noorderlicht is precies het meest zichtbare effect wat mensen ook gewoon kennen. En dat zijn gewoon de deeltjes van de zon die in onze via ons magneetveld van de aarde in onze atmosfeer terechtkomen en daar botsen met onze atmosfeer. En dat geeft lichtflitsjes. En dat kennen wij als het noorder- of het zuiderlicht. Dus zeg maar het pollicht.
Betekent dat dan ook dat weer op de zon, of het zonneweer, ik geloof dat wel een term is die bestaat, hè?
Ja, dat is, ja.
Dat je daar ook vooral in het hoge noorden het meest last van hebt?
Het is wel inderdaad zo dat bij de polen komen die deeltjes de atmosfeer binnen. En vliegtuigen die bijvoorbeeld op grote hoogte daar vliegen, die zullen bij een hele sterke uitbarsting, zullen daar misschien bijvoorbeeld last van hebben in hun radiocommunicatie. Ja. En als mens, als je daar zit, heb je ook meer last van straling. Dus het is inderdaad zo. Maar er zijn dus bijvoorbeeld wel hele sterke events geweest. In de jaren 80 eentje, waarbij zelfs het noorderlicht ter hoogte van Florida gezien is. Dus dan zie je dus dat in hele, bij hele grote uitbarstingen gaan die deeltjes hele grote afstanden in de atmosfeer.
Dat betekent dus ook dat als zoiets zich voordoet, dan word je min of meer gewaarschuwd door het noorderlicht. Is dat een manier om het te zeggen?
Ja, dat is dan net iets
optimistisch.
Dat is wel waar, maar dat is iets te laat. Daarom hebben ze die solar orbiter nu gebracht.
Al geschiet.
Ja, want wat die solar orbiter dus doet, is die gaat de zon heel nauwkeurig bestuderen met 10 verschillende instrumenten. En die kunnen dus zien wanneer zo'n uitbarsting plaatsvindt. En dan op het moment dat die uitbarsting plaatsvindt en die geladen deeltjes en die veranderingen in het magneetveld naar ons toe op weg zijn, dat duurt even voordat het ons raakt. Dus op het moment dat ze het zien op de zon, dan kunnen ze zeg maar belangrijke apparatuur op aarde beschermen of even uitzetten, omdat je weet, nou, er komt een event aan en we moeten nu even opletten.
Ja, welke apparatuur is het meest? Gaat het dan om elektronische apparatuur speciaal?
Het gaat vooral om elektronische apparatuur. En dan vooral apparatuur die we bijvoorbeeld op satellieten in een baan om de aarde hebben. Want die zitten net buiten onze atmosfeer. Nog wel in de invloed van ons magneetveld. Maar die zijn het meest gevoelig daarvoor. Die ondervinden zeg maar de effecten van die straling. Ja. Maar je kan bij hele sterke events kun je ook zelfs hebben dat elektriciteitscentrales storingen gaan krijgen. Omdat er door zo'n event ook, zeker als die elektriciteitscentrales staan bij plekken op aarde waar heel veel speciaal gesteend is, kunnen er stromen gaan lopen door de aardbodem heen die effect hebben op die elektriciteitscentrales. En dat kan dus daar ook storingen geven.
Ja, Juri, Mark die zegt dus satellieten kunnen hier last van hebben. Hè? Weet jij of normale satellieten die dus rondjes draaien rond de aarde, of die hier nog speciaal tegen beschermd zijn, of hoopt men maar dat het goed gaat?
Nee, zeker. Eigenlijk bijna alle satellieten die tegenwoordig gelanceerd worden, die krijgen wel een zekere vorm van bescherming met zich mee. Waar het niet dat het in de vorm van redundantie is, dus dat er bepaalde onderdelen dubbel, driedubbel, soms zelfs vierdubbel zijn uitgevoerd. Maar ook
dat er eentje overeind blijft.
Ja, dat in ieder geval tijdens het gebruik één van die systemen gewoon overeind blijft. Maar ook dat onderdelen gewoon zo door en door getest zijn, dat ze dit soort eventuele uitbarstingen kunnen overleven.
Ja. Ja, nou weet ik dat mensen die vinden dat ze last hebben van elektromagnetische verschijnselen, die doen aluminium hoedjes op en dergelijke, wikkelen zich in geleidende dekens. Kun je een satelliet niet zodanig inpakken dat die gewoon nergens last van heeft?
Tot op zekere hoogte. Ja, kijk, voor even misschien als voorbeeld de solar orbiter zelf. Die komt natuurlijk ontzettend dicht bij de zon. Die komt bijna op zijn maximale afstand tot bijna 40 miljoen kilometer dicht bij de zon.
Dat is ruim 3 keer zo dichtbij als de aarde.
Ja, we zitten op 150.000
afstand
kilometer
tot 1/3.
Dus moet je nagaan, dat is echt heel erg dicht bij waar de zon zit. Dus niet alleen de temperatuur is daar heel veel hoger, maar ook de straling die je daar als
precies datgene wat hij onderzoekt, heeft hij ook last van.
Ja, dus de ingenieurs die deze satelliet hebben ontwikkeld, die waren ook op zoek naar een manier om die satelliet te beschermen tegen de straling, de hitte en alles wat er vanaf die zon op hun afkomt. En dat was nog best wel een zoektocht die even duurde. En ze hebben zelfs een materiaal ontwikkeld speciaal voor deze missie. Solar Black heette het. Want eigenlijk, er zit een grote hitteschild voor.
Parasol.
Eigenlijk voor bijna een soort van parasol. Een pizzadoos zit ervoor. Ja. En die bestaat uit allemaal laagjes van onder andere titanium en aluminium. Maar de buitenste laag is bedekt met solar black. En dat is een speciaal materiaal. Wat uiteindelijk eigenlijk niet zo heel erg speciaal is. Want het is uiteindelijk gewoon carbon. Het is gewoon
koolstof.
Puur koolstof, wat we al miljoen jaren gebruiken, bijvoorbeeld ook om godtekeningen te maken.
Ja.
Maar dat is op een speciale manier gecoat op het aluminium. Op een manier die eigenlijk nu al wordt gebruikt in de medische industrie. Om bijvoorbeeld op implantaten voor in je heup een bepaald botmateriaal te coaten. En dat hebben ze nu gebruikt om dat hitteschild te maken. Om ervoor te zorgen dat die satelliet die enorme hitteverschillen, maar ook de enorme straling die erop afkomt, makkelijk kan verwerken.
En dat beschermt zowel tegen de hitte als tegen die straling.
Klopt, beide. Ja.
Ja. Oké. Okay. Mark Kleinwold, zijn de problemen die waar die satelliet naar gaat kijken, die zonnestormen die de aarde bereiken. Zijn die wel een keer op aarde geweest dat er ook inderdaad problemen zijn geweest?
Ja. Ik heb daar zelf ook even naar moeten zoeken. Maar er zijn inderdaad een paar momenten geweest op aarde dat er een, bijvoorbeeld wat ik net vertelde.
De 1982 of zo.
Ja, en 1859 ook. En die hebben dus die in 1859...
Waren er toen apparaten die er last van konden hebben?
Het telegraafsysteem is toen uitgevallen. Vanwege zo'n zonnevlam. Zo'n coronal mass ejection. En in die daar later in 1989 of zo. Daar heeft het elektriciteitsnet in Canada is helemaal uitgevallen. Omdat er dus dat soort stromen gingen lopen. Onder de hoogspanningskabels door. Die dus allemaal kortsluiting veroorzaakten. En dat heeft dus het hele net gekild.
Ja, dus we hebben het wel over serieuze risico's.
Ja.
Digitaal.
Wij hebben het over de invloed van de zon op de technologie rond en op onze aarde. Met astronoom Mark Kleinwold en met onze collega Jurie Nortier. Mark, een van jouw collega's heeft een onderdeel gebouwd voor de Solar Orbiter. Wat precies?
Nou, hij heeft niet in zijn eentje het onderdeel gebouwd. Hij is onderdeel van het team.
Iedereen is altijd onderdeel van het team.
Nuanceren. Een van mijn collega's werkt bij het instituut in Parijs, Observatoire de Paris. En die hebben daar een radioantenne gemaakt die een deel van het onderzoek gaat doen bij de zon. En hij is heel specifiek zijn. Hij is de calibratie-engineer, de expert, die het instrument heel nauwkeurig gecalibreerd heeft.
Ja, dus er zit ook een klein Nederlands vlaggetje op die
zon. Nou, er zitten nog meer Nederlands vlaggetje op.
Vertel.
Er zitten Nederlandse zonnepanelen op. Van Airbus. En er zit... dat is niet iets wat op het satelliet zit. Maar er is een Nederlands bedrijf wat meegeholpen heeft. ATG Media Company, geloof ik. Mm-hmm. Van ATG Europe. Die hebben alle animaties die je ziet op de ESA-website van Solar Orbiter zijn door hun gemaakt.
Oh, het PR-onderdeel.
Ja, dat was heel belangrijk. Om het verhaal goed
zijn wij nu ook mee bezig.
Ja.
Jurie, wat zit er verder voor technologie? Wat voor instrumenten zijn er aan boord van de Solar Orbiter? Wat gaat die allemaal meten?
Die Solar Orbiter heeft eigenlijk twee soorten instrumenten. De eerste helft van die instrumenten zijn eigenlijk de instrumenten die een beetje meten wat er in de omgeving van de Solar Orbiter gebeurt. Dus wat is de straling daar? Wat voor soort deeltjes bewegen zich daar? En de tweede helft van de instrumenten, dat is echt remote sensing. Dus dat is dus meten op een afstand. Dat zijn eigenlijk apparaten waarmee naar de zon getuurd kan worden om te kijken wat voor effecten daar plaatsvinden. En het mooie van deze zonde is eigenlijk dat hij een bepaalde baan om de zon heeft, waardoor hij langere tijd boven één plek van de zon kan blijven hangen en dus ook gedetailleerd observaties kan maken van dat ene plekje op de zon om te kijken hoe zich dat daar ontwikkelt.
Ja.
En het andere mooie is dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Parker Solar Probe, een missie van de NASA die heel dicht bij de zon gaat komen, is dat deze echt camera's heeft en daardoor de zon echt kan bekijken. Er zitten namelijk kleine luikjes in dat schild wat ik net beschreef. En op gerichte momenten kunnen die luikjes even worden opengeklapt, waardoor vervolgens de camera even snel afbeeldingen kan maken. En daarna wordt het luikje weer dichtgeklapt, omdat anders de straling en de hitte en alles wat er vanaf die zon komt, de camera's kan.
Dat is geweldig. Net of je het luikje van de kachel even open doet of even onder een blok hout in.
Binnen doet en dan verbranden en dan weer terug gaat. Ja.
Oh, geweldig. Prachtig.
Er is nog wel iets anders bijzonders aan die baan van de Solar Orbiter. Hè? Te vergelijken bij vorige instrumenten die we hadden en andere satellieten die we hebben, is dat die uit het vlak van waar wij in rondom de zon beweegt. Dus hij zit bijna
omhoog en omlaag.
Ja. Ja. Dus daardoor kan hij de polen van de zon zien. En dat maakt het echt heel erg uniek.
Wat is speciaal interessant aan die polen?
Nou ja, men denkt dus dat heel veel van de effecten waar we het nu over hebben, wat we op aarde kunnen krijgen en ook al die zonnevlammen en die coronal mass ejections, dat die te maken hebben met het magneetveld van de zon. En dat magneetveld van de zon, dat grijpt aan bij de polen.
Net als dat van de aarde, hè? Dat is hetzelfde mee aan de hand, ja.
En we denken dus, men denkt dus, dat als we dat dus gaan bestuderen, dat we meer inzicht krijgen in hoe dat dan magneetveld precies een effect kan hebben op al dat soort vlammen, explosies op de zon.
Ja, en is er echt helemaal niks nog over bekend? Waren die polen totaal buiten zicht?
Nee, dat niet. Maar dat je er nu voor een langere tijd zo naar kan kijken, dat hadden we nog nooit. Hè. We keken eigenlijk meer vanuit de equator ernaartoe. En nu kun je echt vanuit die rand.
Lastiger daarvan is wel dat je daar ontzettend veel energie voor nodig hebt om naar die polen te gaan. Dus de finesse in de missie zit hem ook dat hij een aantal keer eigenlijk een zetje van Venus nodig gaat hebben. Dus die zonde die gaat in de buurt van Venus komen, krijgt dan eigenlijk een zetje van Venus, zodat hij net even wat haaks erop de equator komt te staan en daardoor naar die polen kan gaan. Maar dat duurt wel een paar jaar. Dus ja, over 3,5 jaar kunnen we eigenlijk voor het eerst pas een beetje richting die polen gaan.
Die baan wordt in de loop der tijd opgehoogd.
Ja, door meerdere zetjes van Venus.
Ja, overigens, dat wordt meer gedaan. Dat kosmische biljarten, het gebruik maken van de zwaartekracht van planeten en dergelijke om satellieten te krijgen waar ze moeten zijn. Ja. Die afstand, 42 miljoen kilometer werd al gezegd, gaat die solar orbiter zo'n beetje een plek innemen. Ja, de aarde staat op 150 miljoen kilometer. Je reduceert die afstand dus tot iets minder dan 30%. Mm-hmm. Is dat wel zo indrukwekkend? Ik vind het eigenlijk best wel een kleine afstand. Verandering in de afstand. Een kleine winst, precies.
Ja. Ik denk dat het significant is.
Toch wel?
Ja, toch wel.
Want die Parker Solar Probe die Jury noemde, gaat naar 4 miljoen kilometer. Dat is nog eens 10 keer zo dichtbij.
Jawel, maar
now you're talking, denk ik.
Jawel, maar die zit dus in een andere baan. En dat kan dan makkelijker. Kijk, om zo'n baan vol te houden...
Je maakt nu een beweging, maar rondom
de polen, die baan vol... Om zo'n baan vol te houden, moet je dus inderdaad af en toe... Zo'n slingshot krijgen van Venus. Maar dat moet je dus blijven doen. Dus je moet continu die baan actief houden. Anders dan, als je niks doet, dan valt die langzaam weer terug in het vlak waarin de planeten ook rondom de zon bewegen. En dus je moet heel actief mee bezig zijn. Dus dat maakt het heel erg lastig. En ik ben geen space engineer, maar als je hem nog dichterbij zou brengen, dan heb je meer problemen met ook de hitte en de straling.
Tuurlijk.
En je komt steeds dichter bij de zon, dus de kans dat je baan nog meer verstoord gaat worden is alleen maar groter.
Ja. En je kunt geen camera's meer gebruiken, begrijp ik, want nu kan het nog met via een luikje, maar...
Op een gegeven moment houdt het op.
En de uitdaging is natuurlijk vooral de corona van de zon, waar het volgens mij wel tienduizenden graden kan worden.
Miljoenen graden.
Miljoenen graden, zelfs dat nog. En volgens mij de Solar Black kan dat nog net niet hebben.
Maar die Parker Solar Probe van de NASA, die kan dat wel zo dichtbij als die is...
Die heeft dus ook beter beschermd, maar die heeft dus ook minder soorten instrumenten.
Die kan
dus alleen maar een bepaald soort ontwikkelen.
Het heeft een prijs, met andere woorden.
Ja. Digitaal.
We hebben het over hoe de zon onze technologie op en rond aarde kan verstoren. Slopen soms zelfs. Dat risico, Mark Kleinwold, maken we ons voldoende zorgen? Je hebt net gezegd, in Canada is een keer het halve elektriciteitsnet uitgevallen.
Ja.
Zijn we bestand tegen dit risico eigenlijk?
Ik denk het wel. En dat is ook een van de redenen waarom we die solar probe hebben. We willen eigenlijk het weer op de zon beter kunnen voorspellen. Zodat we beter voorbereid kunnen
zijn. Er is ook trouwens een zonneweerbericht.
Ja,
ik heb begrepen
zeker.
Dat en dronepiloten maken daar gebruik van. Heb ik vandaag gehoord. Van,
iedereen maakt
een dronepiloot. Boven een bepaalde... hoe noem je dat? Code. Dus dan code 6 of zoiets in plaats van code geel. Dan mogen ze niet vliegen met drones vanwege het risico.
Geldt ook voor de astronauten in het ISS. Als er te veel straling is... Het internationaal ruimtestation is... Als er te veel straling verwacht wordt, dan moeten zij terugtrekken naar bepaalde delen van het ISS... Ja. Waar de bescherming tegen de straling hoger is. En dan mogen ze even niet meer naar andere delen.
Ja, nee, maar goed. Dus dat weerbericht bestaat en je kunt dat verbeteren, zeg je?
Dat is eigenlijk het plan van die solar orbiter.
Ja.
Maar ik wil wel even een nuance aanbrengen. Want we doen het net alsof het heel eng is allemaal.
Ja,
maar we wonen al heel lang naast onze zon. En het leven op aarde wordt in die zin niet negatief beïnvloed. Zelfs positief beïnvloed. Hè. We maken gebruik van de straling van de zon. Daarom leven wij hier.
Zeker.
Dus even voor de duidelijkheid.
Allemaal heerlijk. Onze zon is niet onze vijand.
Het is niet onze vijand, nee.
Maar wat ik wel hoor, en wat ik trouwens ook zelf wel kan beredeneren.
Ja.
De manier waarop we onze samenleving inrichten, maakt ons steeds kwetsbaarder.
Ja.
Hè? Want in 1859 was het, geloof ik, sloegen de vlammen uit de telegraafapparaten. In 1987 ging in Canada het elektriciteitsnet plat. Als er nu zoiets gebeurt, dan zijn de gevolgen natuurlijk groter.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we zijn allemaal veel meer afhankelijk van elektronica, van technologie. Hè. Dus dat maakt dat we ook gevoeliger zijn daarvoor. Maar je moet je wel realiseren dat dit soort events niet zo vaak gebeuren. Hè. Dus je hebt een aantal van dat soort hele grote events per jaar. En de zonneactiviteit die verandert in de loop van 11 jaar, dus dat gaat met periodes van 11 jaar. Dus dat neemt toe na 11 jaar en dan weer af. En alleen rond het maximum heb je dus dat soort events. En dan moet het ook nog een hele sterke zijn om zo'n invloed te hebben.
Ja. Nou heb ik een aantal vragen nog. Eén is, je kunt die zon bestuderen tot je een ons weegt. Maar wat kun je uitleggen hoe die waarschuwingen nu eigenlijk beter gaan worden met de kennis van zo'n solar orbiter?
Nou, je hebt ten eerste dat instrument...
Sneller kunnen ze toch niet komen?
Nee. Maar nou, het is wel zo dat de solar orbiter heeft veel meer verschillende instrumenten. Dus we hebben inderdaad camera's, we hebben deeltjesdetectoren, radioantennes. Dus we kunnen eigenlijk een veel completer beeld maken van de activiteit van de zon. Ja. En dat wil zeggen dat een van die 10 instrumenten kan als eerste zeg maar iets waarnemen van hey, er gebeurt iets op de zon, er komt een storm aan of er komt dit aan. En dan gaan die andere instrumenten meekijken. En dan kun je dus sneller iets zien wat gaat komen.
Ja, okay.
En dat werkt echt gewoon.
Dus dat wordt ons weerstation, zeg maar.
Zo moet je het een beetje zien, ja. Ja.
Maar Juri, dat betekent dat die waarschuwingen alleen maar beter kunnen zijn zolang als die solar orbiter leeft. Hoe lang gaat dat zijn?
Nou, deze gaat zeker nog wel 10 jaar mee. Dat is in ieder geval het idee. Hmm. Vorige missies hebben hun houdbaarheidsdatum ver overschreden. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat we hier nog wel even genoeg gaan kunnen hebben.
Als dat hitteschild blijft werken.
Ja, dat is natuurlijk wel de grote vooruitzicht. Dat dit ding wel moet blijven werken, ja.
Ja. Oké, wordt er bij het inrichten van elektriciteitsnetten, kijk maar even naar jou, Mark, ook al ben je astronoom, ja. Of bij het ontwerp van apparaten hier eigenlijk rekening mee gehouden? Satellieten worden dubbel uitgevoerd, heb ik net gehoord van Juri, maar doen we als samenleving genoeg?
Bedoel je als apparaten op aarde?
Ja, dat die daar beter bestand tegen zijn.
Nou, ik denk op aarde niet zozeer, omdat ik denk dat wij eigenlijk ervan uitgaan dat de atmosfeer en ons eigen magneetveld ons beschermt.
Ja.
En dat het maar eens in de zoveel tijd onder speciale omstandigheden maar voorkomt dat er iets kapot kan.
Dan komt er zo'n waarschuwing. Wat doen we dan?
Nou ja, je spul uitzetten.
Dat helpt genoeg.
Ja. Nou ja, dat helpt genoeg.
Het is alleen gevaarlijk als het werkt, als apparaten aanstaan.
Ja. Ja, goed, ik heb zelf ook een instrument op een Chinese satelliet achter de maan. En daar hebben we dus ook rekening mee gehouden. We hebben dus naar het weerbericht gekeken voor de zon van de komende jaren. Om te zien hoeveel straling gaan we nou krijgen. En daarmee hebben we dus ons hele instrument zo ingericht dat op het moment dat de straling omhoog gaat, er dus een detector is die zegt, hey, de straling is te veel, ik zet nu even alles uit. Dus dat is wat je dus doet voor dingen in space.
En nou komt, in space. Ja. Maar nou komt die waarschuwing.
Ja.
Hoeveel tijd heb je dan?
Wat ik begreep van meestal duurt het een aantal dagen voordat zo'n heel groot event, zo'n coronal mass ejection, dat zijn de gevaarlijkste. Ja. Als je die waarneemt, dan duurt het in de orde van een week, zeg maar ongeveer, dat het bij ons is. Dus je kan jezelf daar redelijk goed op voorbereiden.
Dus het is niet zo dat je bliksemsnel je Tesla aan de kant zou moeten zetten, bij wijze van spreken?
Nee.
Oké, dat valt alweer mee.
Het zou wel grappig zijn dat die allemaal uitvallen dan.
Ja, maar consumentenapparatuur, Is het belangrijk om daarop te letten? Of zeg je dat is het eigenlijk helemaal niet waard?
Ik denk niet dat echt nodig is. Het is natuurlijk al lang geleden voordat er zo'n event was. Mm-hmm. En daar is dus een elektriciteitscentrale de laatste keer echt bij uitgegaan.
Ja.
Maar het uitvallen van bijvoorbeeld je telefoon of je laptop, ik denk niet dat gaat gebeuren.
Weet jij er iets van, Juri?
Ja, ik was eigenlijk benieuwd, gaat het dan eigenlijk alleen om uitvallen? Of is een apparaat dan ook echt permanent beschadigd?
Gaat het rare dingen doen?
Het zijn twee dingen. Je hebt zeg maar, je kan in communicatiesystemen, dus waar je radiostraling gebruikt, radiogolven gebruikt om te communiceren, daar kun je verstoringen krijgen. Dus de communicatie kan even uitvallen. En de deeltjes van zo'n event, die kunnen echt elektronica kapot maken. En dan is het ook echt kapot.
Goed, nou dat is prettig om te weten.
Ja.
In ieder geval gaan de waarschuwingen dus op termijn verbeteren. Hartelijk dank. Mark Kleinwold, astronoom, directeur van het Radboud Radiolab en Juri Nortier, collega bij de FD Mediagroep en ruimtevaartdeskundige on the side. Jij doet trouwens ook mee, Juri, aan de ruimtevaartpodcast Space Cowboys, die volgende week een doorstart gaat beleven.
Jazeker.
Vandaag over een week, dan gaan we daar verder mee. Vanaf woensdag 19 februari dus terug, eens in de 14 dagen, Space Cowboys. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, niet alleen Space Cowboys, maar ook de Cryptocast en de Technoloog. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyber Defense.
Klopt, 5Hart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.